Halleluja. Amen. Van de jongste tot de oudste. Zing tot de Heer. Amen. Want God is goed, nietwaar? Amen. Halleluja. Welkom zij die op Zoom zijn. Dank u wel voor het komen. En heel God zegen. Amen. We gaan zij die een Bijbel hebben. Laten we ineens staan in hoofdstuk 4. Halleluja. Zij die willen staan. Mogen staan. Het is hier redelijk veel wat ik ga lezen. 11 versen. Valt nog mee. Halleluja. God is goed. Het is op het scherm mee te lezen. Dank de Heer. Halleluja. Even sneller. Enige tijd later. Ik lees vanaf hier. Enige tijd later. We zitten in het boek van 1 Samuel hoofdstuk 4. Oude Testament. Ik geef je maar een beetje achtergrond mee. Dat als ik begin te lezen, dat je weet dat er een overgangsperiode is tussen de rechters en de koningen. En Samuel was een profeet. Samuel was een profeet van God aangesteld om die overgangsperiode te faciliteren. En we zullen gewoon lezen. Enige tijd later trokken de Israëlieten te strijden tegen de Filistijnen. Was altijd oorlog tussen die twee. En ze sloegen hun kamp op bij Eben Haizer. Ja, ik weet niet hoe je dat moet uitspreken. Ik denk dat dat goed klinkt. Dat goed, Eben Haizer. Ik zal wel zeggen Eden Hazard. Dat kunnen we. Dat is een voetballer. Hè? Voor degene die. Nee. Eben Haizer. Dat is een plaats. Maar onthoud de naam, want die komt straks nog terug. En de Filistijnen lagen in Afek. En nadat de Filistijnen zich in slagorde tegenover de Israëlieten hadden opgesteld, brandde de strijd los. En Israël werd door de Filistijnen verslagen. Kan je dat voorstellen? 4000 man sneuvelden in de slag. En toen het leger naar het kamp was teruggekeerd, vroegen de oudsten van Israël, hoe komt het dat de Heer, Yahweh, ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft laten lijden? Heb je dat ook alles afgevraagd? Naar de Heer gevraagd, hoe komt het, God, dat het hier weer een nederlaag leidt? Hoe komt het dat ik weer malchance heb in het leven? Hoe komt het dat ik weer ongeluk heb? Hoe komt het toch? Iedereen van ons heeft dat wel eens afgevraagd, nietwaar? Wat is dit nu? En, waar zijn we? Vers 10? Sorry. En de ark van het verbond met de Heer... dat was een antwoord. De ark van het verbond met de Heer moet uit Silo hierheen worden gehaald. En dan zal de Heer in ons midden zijn en ons bevrijden uit de greep van onze vijanden. En het leger liet de ark van het verbond uit Silo overbrengen. De ark van de Heer van de hemelse machten die op de Sherub stroomt. En Shofni en Pinegas, de beide zonen van Eli, kwamen met de ark mee. En toen de ark van het verbond met de Heer in het leger kwam, aankwam, barstte alle Israëlieten uit in luid gejuich, zodat de aarde ervan dreunde. En de Filistijnen hoorden het lawaai en vroegen, wat klinkt daar voor gejuich uit het kamp van de Hebreeën? En toen ze vernamen dat de ark van de Heer in het legerkamp was aangekomen, werden ze bang en zeiden, hun God is naar het legerkamp gekomen. Het ziet er slecht uit voor ons, want zoiets is nooit eerder gebeurd. Het ziet er slecht voor ons uit. Wie redt ons uit de greep van die machtige God? Goeie vraag. Het is dezelfde God die in de woestijn de Egyptenaren met allerlei plagen heeft getrokken. Verlies de moed niet, Filistijnen. Laat zien wat je kunt. Anders worden wij slaven van de Hebreeën zoals zij het van ons zijn geweest. Laat dus zien wat je kunt ten aanval. En de Filistijnen gingen tot aanval over. En de Israëlieten werden wat? Ze werden verslagen. Had je waarschijnlijk gedacht, Emmanuel? De ark van de Heer was in hun midden. Dat is een overwinning. Easy points, easy victory. Nee, ze werden verslagen. Het is zoals als je gaat basketten en je hebt LeBron James in je team. Ja, easy points, we moeten niks meer doen. Die maakt alles af. Maar om de een of andere reden werden ze verslagen. En iedereen vluchtte naar zijn eigen woonplaats. Het was een zware nederlaag voor Israël, waarbij 30.000 man voetvolk omkwam. 30.000. En de ark van God werd buitgemaakt, nog erger. En Shofni en Pinchas, de beide zonen van Eli, vonden de dood. Wat een ramp. Laten we even bidden. Vader, ik bid Jezus dat u vandaag mogen duidelijk maken, Heer Jezus, de boodschap. Halleluja, die we hieruit kunnen leren, Heer Jezus. Halleluja. Dank u, Vader. Open de harten, Heer. Openbaar, Jezus, wat u wilt zeggen tot ons, in Jezus' naam. Amen. Niemand houdt van de nederlaag. Je mag gaan zien. Niemand houdt van de nederlaag, nietwaar? Wie van jullie houdt om te verliezen? Wie houdt er neer? Denk de meeste dat we allemaal willen winnen. Allee, de meeste jongens die een beetje sportief zijn ingesteld. Ik zie dat in mijn klasgroepen. Dat is allemaal... Die drive om te winnen is er. Want als je verliest, dan is er dat gevoel van onkunde. Het gevoel van, ik ben minder waard. Verliezen doet ons twijfelen aan onszelf. Verliezen maakt dat er een deuk in je zelfbeeld kan komen. Verliezen maakt dat je gaat nadenken van, hoe gaat een ander mij zien? Ik ga zwakker lijken ten opzichte van een ander. En niemand houdt van dat beeld dat jij zwak bent ten opzichte van een ander. We verliezen niet graag. We houden daar niet van. We willen allemaal ons beeld, ons imago beschermen ten opzichte van anderen. Ik zie het in de jeugd, de vrijdag nog meegemaakt. De jongens waren aan het spelen op de speelplaats en dat was allemaal gesneeuwd. En het is precies een bende honden die allemaal hun territorium moet afbaken tegenover mekander. Laten zien wie de snelste is, de grootste, de rapste. En zaten ze allemaal te schuiven zo op die sneeuw, want er was dan zo één ijspiste gemaakt. Wie van jullie heeft dat allemaal gedaan toen dat ze klein waren? Hè? Aanloopje nemen en dan sliden, nietwaar? En dan zo ver mogelijk. Hè? En dan de een en ander. Ik zeg, jongens, voorzichtig. Maar ja, die tieners die hebben natuurlijk nog geen ontwikkelde prefrontale cortex, waar dat ze kunnen nadenken over langdurige beslissingen. Dat is gewoon het limbisch systeem dat overneemt en zegt van, ik moet me hier niet laten doen ten opzichte van een andere. Ik mag hier niet verliezen. En me sliden, en me sliden. En tot ene natuurlijk te hard gaat en te veel slide naar achter. En die jongen die viel en op zijn zij, bam, op dat ijs. Ja, die staat direct op zo... Niks gebeurd, niemand iets gezien. Nee, gewoon verder doen. Ik heb er direct, dat is natuurlijk, ja, erin in. En niet laten doen voor de rest, hè. Niks gebeurd. Ik er natuurlijk direct naartoe. En ze kijken in zijn ogen. Gauw het, jongen. Ja. 5 minuten, ik hield hem in de oog. Zo. 5 minuten lang ging ineens naar het toilet. Ik denk, je gaat overgeven, hè. Je gaat koppijn krijgen. Je heeft een schedelbreuk. Ja, dat kan allemaal gebeuren natuurlijk. Maar niet afdoen voor elkaar. Nee, er is niks aan de hand. Geen stress. En de rest natuurlijk mee lachen. Hè? Ja, dat zijn pubers natuurlijk. Hè? Maar goed, ik wil maar zeggen. Het zit in ons. Niet te willen verliezen. Maar wat als ik nu eens zeg tegen jullie. Dat God toelaat. Dat we nederlagen in ons leven leiden. Wat als ik nu zeg dat God toelaat. Hè? Oh, maar God geeft altijd de overwinning. Wat is dit verhaal? Zal de Eden Hazard in hun midden. Ze hadden de ark des verbonds, ze hadden de aanwezigheid van God in hun midden. En altijd hebben ze een overwinning gehad toen dat gebeurde. Maar nu opeens 30.000 mensen dood. En de Filistijnen hadden de ark des verbonds buitgenomen. Veel onder jullie weten dat het leven komt met ups en downs, nietwaar? Het leven gaat up en het gaat down. En soms zit je in een seizoen van ups, prijs de Heer. Soms zit je in een seizoen van downs, prijs de Heer anyway. Amen. Soms had je bepaalde dromen en doelen vooropgesteld en die zijn niet gehaald. Ja, bepaalde plannen met bepaalde personen, bepaalde zaken zijn niet uitgekomen. Situaties die niet gaan zoals je had gewild. Het voelt aan alsof het nederlagen zijn in je leven. En frustraties komen naar boven, omdat we de overwinning niet behalen op bepaalde verslavingen. Zaken die ons binden en we verliezen de moed. En we denken dat God ons niet meer graag ziet. En dan geraken we in een spiraal van laag zelfvertrouwen en depressie, ontmoediging en zo verder. Wie van jullie kan daarmee identificeren? Dat is natuurlijk de verleiding die de duivel staat te fluisteren in je oor. Je bent een loser. Wat als ik u zeg dat dit... Deze nederlaag waarin je misschien mag blijkt te zijn, dat maar een setup is, amen, voor de overwinning van God in uw leven. Amen. Ja, ik heb al nederlagen meegemaakt en een paar keer gedacht, God gaat me nu de overwinning schenken. Om dan later te realiseren, ach, er kwam weer een nederlaag aan. Maar je hoeft niet te ontmoedigd te geraken door je nederlagen. De duivel wil dat je kijkt naar je nederlaag, maar God wil dat je kijkt naar de zijn voordelen. Er zijn positieve zaken te halen uit. Er zijn lessen te trekken uit de nederlaag. Je hoeft niet gefrustreerd te geraken wanneer onze doelen niet worden verwezenlijkt. God heeft misschien andere doelen. Amen. Een nederlaag is maar hoe je het bekijkt. En voor de buiten, als je kijkt naar het leven van Jezus, voor de buitenwereld was Jezus zijn leven één grote mislukking. Niet waar? 3,5 jaar geleefd en dat is eigenlijk niet zo lang. Had een bediening dat veel volk had en opeens eindigt hij met niks. Een bediening van fantastische mirakels en wonderen en mensen die hem volgden en daar aan het kruis was hij alleen. Ja, hij werd zelfs verworpen door zijn eigen volk. Amen. In de ogen van de buitenwereld is dit niet succesvol. Het is maar in de ogen van God. Amen. Is het de grootste overwinning dat een mens heeft behaald voor de eeuwigheid, voor ons? Want Jezus stond 3 dagen... Je kent het verhaal, hoop ik. Hij is niet aan de kruis blijven hangen. Dank de Heer. Amen. Het is maar een nederlaag doorheen welke bril je bekijkt. De Israëlieten die tegen Goliath, de reus, moesten vechten, zij waren bang en ze waren al zeker, dat is een nederlaag voor ons. Hoe kunnen we gaan winnen tegen deze reus? Maar voor David had een andere bril op. En hij keek doorheen die bril en de reus was maar een volgend obstakel op zijn weg naar wat God wou voor hem. Want hij had reeds overwinningen met de Heer behaald en hij wist, wat ik heb gedaan met die leeuw in het verleden, zal de Heer mij nu ook de overwinning geven met deze reus. Zie, voor de een is een bepaalde situatie een nederlaag. Voor de ander is het moment van zelfreflectie. En laten we terug opbouwen. Amen. De een ziet het vernietigen van een gebouw als een mislukking en blijft in zak en as. Maar de ander ziet het als een kans. We kunnen beter doen. Amen. De een ziet een nederlaag als een aanval op zijn eigen kunnen en zijn zelfvertrouwen. En denkt van, oh, wat een loser ben ik en ik ga altijd een loser blijven. En verandert dus niet. Of de ander ziet, oh ja, ik heb mindere punten, ik heb zwakke punten. Maar weet je wat? Ik ga lezen, ik ga studeren, ik ga trainen, ik ga zien. Ik ga iemand anders inschakelen, ik ga een mentor inschakelen. Om te zien, hoe kan ik van dit zwakte van mij een sterk punt maken? Amen. Elke grote leider, elke grote, in de wereld, in de kerk. Zij zijn steeds op zoek naar wijzen om zichzelf te verbeteren. Zij blijven niet in het verleden van, oh, ik ben daar zwak geweest. Ik ben zwak geweest, maar ik heb me verbeterd. Amen. Dankzij de hulp van de Heer is naar boven gekomen. Ik hield me vast aan verkeerde dingen, maar ik hou me nu vast aan Jezus. Amen. Dank u, Jezus. Als je iets van sport af weet, of als je zelf aan sport doet, dan weet je om succesvol te worden, moet je om kunnen gaan met verlies. Moet je denken aan de next game. Hè? Je kan niet blijven zitten bij je vorige game dat je hebt verloren. Je moet denken aan het volgende spel. Je bent maar zo goed als je laatste spel. En dan gaan we verbeteren. We gaan leren uit onze fouten. We gaan verder doen. Je kunt niet bij de pakken blijven zitten. Je kunt niet bij je laatste verlies in zak en as blijven zitten. We moeten verder en eruit leren. Amen. Laten we teruggaan naar het verhaal. Het land van Israël lag constant in oorlog met zijn buurland. Er was geen vrede of rust. Af en toe zorgde er een rechter, voor rust en vrede in een bepaald deel van het land. Maar het was niet blijvend. En ook zo hier in het verhaal dat we juist hebben gelezen. Israëlieten hadden weer oorlog met de Filistijnen. En 4000 man sneuvelde in de slag, zoals we kunnen lezen in vers 3. Kun je nog eens even naar vers 3 gaan? Dus de Israëlieten leiden een eerste nederlaag. Hè? Vers 1 en 2. 4000 man sneuvelde. De oudsten van Israël, ze komen bij elkaar. En ze vragen, hoe komt het dat de Heer ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft laten leiden? Dat is goed, ze doen aan zelfreflectie. Ze betrekken de Heer. Hoe komt het, Heer? Hoe komt het, Heer? Ja, we doen precies iets fout. Het is pijnlijk. Amen. Maar dank de Heer
dat we naar hem toe kunnen gaan met onze vragen. Amen. We moeten tot de Heer in gebed gaan om te vragen waarom de dingen gebeuren die gebeuren. Niet met het oog van God heb zelf medelijden met mij, of in de hoop dat God vlug de situatie zal gaan omkeren, maar in de hoop dat God gaat openbaren, wat zit er daadwerkelijk verkeerd? Hè? Oh God, wat gaat er mis in mijn leven? Ik wil eigenlijk niet veranderen, ik wil gewoon dat jij het fixt. Dat is niet het gebed dat gaat beantwoorden. God, wat is er mis? Is er iets in mijn hart, is in mijn geloof, dat verkeerd zit? En de oudsten van Israël vroegen wel de juiste vraag, maar wat waren hun motivaties? Ja, ze gaven zelfs de schuld bij de Heer en hadden blijkbaar geen intenties om naar de Heer te luisteren, want wat deden ze? Ze gingen direct over naar het antwoord zonder de Heer te laten spreken. En ze vroegen, hoe komt het dat de Heer ons vandaag, hoe komt het God? En in plaats van even te wachten en God te laten antwoorden, dat de profeet een keer langskomt, ze hadden toch een hoge priester, Eli, ze hadden toch een profeet, Samuel, die duidelijk was gezalfd door God tot de volgende machthebber over Israël. Maar nee, de ark van het verbond, dat was een antwoord. Hè? Dus we kwamen bijeen, weet je wat, de ark van het verbond moet direct gehaald worden uit Silo. En dan zal de Heer in ons midden zijn, ons bevrijden uit de greep van onze vijanden. Amen. Hadden ze de Heer laten antwoorden, dan hadden ze het antwoord gekregen waarom ze een nederlaag hadden geleden. En de oorzaak lag hem niet omdat de ark des verbonds niet in hun midden was, maar de oorzaak lag in de conditie van hun hart. De ark des verbonds was zo'n gouden kist, met van die twee staven erdoor, met van die sherubs, met die engelen erop. En ze moesten dat maken van Mozes. En dat was inderdaad de visuele representatie van de onzichtbare God. Dat was de aanwezigheid van God, inderdaad. En ze hadden het al meermaals gebruikt in veldslagen, omdat God hun had gezegd om het te doen. Ze hadden meermaals God gevolgd in wat God had gezegd te doen. Ga naar daar, en ze gingen naar daar, en God schonk hun de overwinning. God had hier niet gezegd, pak de ark in het midden en je zult de overwinning behalen. De ark des verbonds was een heilig iets. Amen. Het was de aanwezigheid van God en dan mocht je niet zomaar op eigen wil gaan commanderen. Het moest heel specifiek worden verplaatst. Alleen maar bepaalde mensen, de priesters, mochten dat vastnemen. Ze moesten daar allerlei bepaalde wetten rond respecteren, maar blijkbaar hebben ze dat hier allemaal niet gedaan. En brachten ze die ark mee en ze begonnen te juichen en te brullen en te zingen en te dansen. Broers en zusters, mag ik u zeggen, niet in elke kerk waar dat er veel lawaat is, zoals we zeggen in dialect, waar er veel geluid is en gezang en gedans, niet in elke situatie is daar de aanwezigheid van God. Zij zagen de aanwezigheid van God als een idool, als een verafgoding, als een middel om hun doel te bereiken. Amen. 1 Samuel vers 4. Het leger liet de ark van het verbond het Silo overbrengen, de ark van de Heer van de hemelse machten die op de sherubs troont. En toen de ark van het verbond de Heer in het leger kwam, ook een basaal is in luid gejuicht, zodat de aarde ervan dreunde. Amen. Laat mij u een voordeel geven van een nederlaag. We hebben gezien dat wanneer ze dan toch ten strijde gingen, 40.000 mensen stierven, en die twee, Shofni en Pinegas, beide zonen van Eli, Bijbel zegt trouwens dat zij slechte zonen waren. Zij waren stel afpersers. Ik kan het spieten vers wel laten zien. Maar zij kwamen ook op. Een van de voordelen van de nederlaag is dat het openbaart de zwakte van bijgeloof. Het openbaart de zwakte van bijgeloof. Zij hadden bijgeloof dat als we die kist in ons midden krijgen, ja, dan krijgen we de overwinning. Het representeert inderdaad de onzichtbare God. Het representeert inderdaad de heiligheid en de kracht en de macht en aanwezigheid van de onzichtbare God. Maar het mocht niet zomaar lichtjes gebruikt worden. Amen. Want zij gebruikten eigenlijk de zaken van God voor hun eigen agenda. Zij riepen op de ark van het verbond in plaats van te roepen op de God van de ark. Ik zal nogmaals zeggen. Zij riepen op de ark van het verbond, op een ding, in plaats van de God van de ark. De ark was geen heilig artefact meer in hun ogen, maar een middel om hun doel te verwezenlijken. Ze behandelden Yahweh, God, zoals de heidenen hun goden behandelen. Ze hadden met andere woorden gekeken naar de volken rondomheen. Zij deden dat allemaal met hun beeldjes en met hun wierook en met die beeldjes maken en daartoe aanbidden. En ze denken, als het beeldje in ons huis is, dan is ons huis gezegend. En zij gingen dezelfde route op. Amen. Een symbool voor Gods aanwezigheid geeft geen garantie voor zijn kracht en macht. Het is maar dat, een symbool. Amen. En mensen in de kerk, christenen, en laten zich ook vangen. Soms aan dit bijgeloof. Ze vervangen de onzichtbare tegenwoordigheid van een grote God door kleine symbolische dingetjes. Mensen die bijvoorbeeld kruisjes rond hun nek dragen, kan niks verkeerd mee zijn. Soms kan dat inderdaad een symbool zijn, maar het kan een idool worden. Dat, waaraan dat ze vasthouden van denken van, als ik zolang het aan mijn nek draag, dan ben ik beschermd. Alles kan een idool worden. Alles kan een symbool worden, zo gezegd, van de aanwezigheid van God. Ik weet nog, hoe noemt zijn naam weer, moeder? Ja, we hebben dus gebeden voor iemand, over zijn doekje. Nonkel Fernand, inderdaad. En we hadden gebeden. En dat doekje, dat hielp blijkbaar. Hij werd genezen. En sindsdien droeg hij dat doekje de hele tijd op zijn borst. Hij kon zelfs niet meer zonder. Ja, het was een gebedsdoekje. Ja, het was een gebedsdoekje. Maar zelfs gebedsdoekjes kunnen een vorm worden van verafgoding. Denken van, ik kan niet meer zonder dit ding, want als ik zonder dit ding niet meer heb, dan word ik ineens ziek. Dat is het niet wat God wil. Amen. Dank u, Jezus. Mensen die beeldjes dragen van Christus, heil zoeken in sacramenten, heil zoeken in zalvingsolie, heil in het mechanisch opzeggen van gebeden. Amen. Heil zoeken in handenoplegging. Heil zoeken in bepaalde personen. Ah, ik moet naar die profeet. Ik moet naar die apostel. Ik moet naar die voorganger. Of ik kan mijn genezing niet krijgen. Als God u dat zegt, doe het. Want meestal wordt het een soort van verafgoding. Amen. Het is pas nog openbaar. Ik weet niet of je het deze week hebt gezien. Er is een heel documentaire uitgekomen op BBC. In verband met TB Joshua. Iemand toevallig iets van gehoord. Vorige week. TB Joshua, die grote Nigeriaanse predikant. Nee, ik ken hem niet. Ja, hij heeft een megakerk. Ja. Hij is de oprichter eigenlijk in Afrika van die soort mega-charismatische kerken. Ja. Hij is daar het eerste mee begonnen in 2000, rond 2000. Hij is daar de TV-ministries mee begonnen, Emmanuel TV. Wereldwijd bekend. Ze hebben zelfs branches in België, Nederland en zo verder. Hij is gestorven in 2021. Nu weet ik waarom. Als je die documentaire ziet, dan weet je waarom. Het is een en al corruptie, seksuele corruptie. Het is hekserij gemengeld met christelijke zaken. Allerlei getuigenissen van achter scherm wat gebeurd was. En het was al gebeurd voordat hij stierf. Kwamen mensen al buiten, maar niemand wou dat geloven enzovoort. Ik wil maar zeggen, daar heerst een cultuur van verafgoding van een mens. Daar heerst een cultuur van de man van God, daddy noemden ze hem, papa, vader, waarin dat ze naartoe moesten komen en hij bepaalde alles, hij zei wat dat je moest doen, want natuurlijk, hij opereerde in de gaven van de geest, tussen aanhalingstekens, en er gebeurde elke zondag mirakels, allemaal tussen aanhalingstekens, want ik twijfel heel hard over of God daar wel betrokken was, misschien in het begin, maar zeker niet nadien, want er is ook heel veel in scène gezet. Woorden van profetie geven. Precies, die man was precies. Hij noemde zich ook de nieuwe Christus. De vervanger. De tweede komst. Christus, zijn tijd was gekomen, maar nu gaat God opereren doorheen mij. En mensen vielen er allemaal in, want ze waren allemaal op zoek, niet naar God, maar naar de symbool van God. En de symbool van God was deze man. Hij kon je beter laten voelen. Hij kon je voelen in je, alsof je zelfvertrouwen kon opkrikken. Hij kon u manipuleren om u te doen en te laten doen wat hij wou. Maar broeders en zusters, amen. Laten we maar één iemand aanbidden. Laten we maar één iemand, halleluja, op het hoogste schavot zetten, amen. En dat is de Heere Jezus Christus. Er is geen man of vrouw die na hem komt die dezelfde plaats mag innemen. Dank de Heer voor zijn woord. Amen. En als mensen wat meer het woord van God zouden leven, dan zouden ze er niet intrappen in al die witchcraft, hekserij. Amen. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Een nederlaag openbaart de zwakte van bijgeloof. Die kerk heeft een, ik heb het over de kerk in Nigeria daar, de Emmanuel Church, heeft een nederlaag geleden, want die is gestorven. Ja, zoals deze twee mannen zijn gestorven. Chino en Pinnegas, die zaten achter de schermen allerlei zaken te doen. God wist ervan. Ze waren corruptie bezig. Ze waren aan het eten van de offerzaken. Ze waren met andere zaken bezig. Met vrouwen, je kunt wel weten. God heeft ze laten sterven in een nederlaag. Gebeurt vandaag ook. Hoeveel dat er de laatste jaren mensen in power ministries naar boven is gekomen. Dat je denkt van, oh, is dat allemaal afgespeeld in deze scherm? Oh, Heer. We hebben Rafi Zacharias, we hebben Steven Joshua, we hebben een paar jaar geleden Bishop Eddie Long, die in 2017 is overleden. Allemaal overleden aan kanker. Steven Joshua is trouwens nog altijd niet bekend hoe dat hij is overleden, maar opeens, out of the blue. De heiligheid van God is niet om mee te spelen. Amen. De zaken van God is niet om te gebruiken voor eigen doeleinden, want vroeg of laat gaat God tussen beiden stappen en zeggen van, ik neem mijn bescherming van u af. En u bent overgeleverd, amen, aan de wereld en aan Satan. Jezus, je moet oppassen dat we geen man of vrouw, geen zaken, geen kruisjes, geen beelden, geen oliewijn, zelfs je papieren Bijbel, ja, kan een idool worden. Je denkt van, ik heb een Bijbel in mijn huis, halleluja, de Heer heeft me zegenen. En je weet wat, ik ga een Bijbel boven mijn deur plaatsen. Er zijn er mensen die een Bijbel in hun fundament van hun huis steken met cement erover en denken van, Jezus is mijn fundament. Er kan me niks gebeuren. Ik snap de symboliek daarachter. En God weet de conditie van uw hart als je dat doet natuurlijk. Amen. Maar wees voorzichtig. Ja? Het is de schrijver, amen, van dit boek dat moet worden aanbeden. Amen. Want sommigen gebruiken de woorden van dit boek te pas en te onpas. En ze gebruiken als een of ander toverformule. En ze denken, als ik Psalm 123 vers 1 vijf keer opzeg, dan gaat de Heer me zegenen. Oh, ik heb wat depressie. Wat is het recept tegen depressie? Oh, dan moet je Psalm dit lezen, dan moet je Spreuken dit lezen. Dan moet je Jesaja daar lezen. Moet dat vijf keer opzeggen en declareren per dag en over een week. Gaat God je de overwinning schenken. Ik geloof daar niet in, eerlijk gezegd. Ja? Ik geloof daar niet. Als je God opzoekt voor wie hij is, niet voor wat hij kan doen, voor wie hij is, gaat hij altijd de juiste weg openbaren. Amen. En de juiste weg is altijd Jezus. En onze identiteit in Christus. Amen. In de VS in 2020 is er ook iets gebeurd, een nederlaag. Jullie weten het allemaal. Nederlaag van een politieke partij. Een nederlaag van een president. Trump. Zware nederlaag. Verkiezingen verloren. Weet je wat de kerk deed? De kerk schoot in actie. Niet heel de kerk. Een bepaalde sectie van de kerk. En ze gingen bidden tegen de krachten van de duisternis om het om te draaien. Ze gingen bidden en vele profetische stemmen zijn allemaal opgestaan en gezegd allemaal, dit is geen nederlaag. God gaat het omdraaien in een overwinning. En ze begonnen allemaal te dansen. En je kan nog altijd op YouTube zien. Van mensen die engelen aanroepen. Engelen uit Afrika, uit Azië, uit Amerika. Om iets te doen aan deze nederlaag. Het is alsof ze dachten dat ze de ark binnenbrachten in hun kerken. Om president Trump te gaan redden. Om van een nederlaag een overwinning te maken. En ze begonnen allemaal te juichen, juist zoals zij deden. Maar weet je wat God zei? Nee, dit is niet het moment. De kerk is politiek geworden en heeft een politieke Messias gekozen boven mijn Messias. Dat is wat God dacht. En of die nu volgend jaar president wordt, zullen we wel zien. Maar het belangrijkste is, maak van een man of vrouw geen Messias figuur. Alsof hij jouw land opeens gaat kunnen redden. Alsof hij de volgende Messias is die een duizendjarig rijk gaat in. Hou je ogen op Jezus. Amen. Want er zijn er veel gekomen en gegaan. Amen. En als je meegaat met de meute, vroeg of laat, staat er daar ineens aan het Capitool en zit je andere mensen de kop in te slaan omdat je denkt, je hebt gehoord van er is een nederlaag en we moeten dat hier gaan omdraaien. Amen. Dank u, Jezus. Er mag geen bijgeloof, er mag geen afgoden in ons hart zijn. Er mogen geen andere mensen een hogere figuur en positie hebben dan Jezus in ons hart. Amen. Want vroeg of laat gaat je zien, je bijgeloof is niks waard. Bijgeloof is niks waard. En God gaat toelaten dat je nederlaag leidt met de sole purpose om u terug de ogen te doen openen en zeggen van, hey, hier is het te doen. Amen. Dank u Jezus. De kerk kan ook een plaats worden van traditie. He? Je denkt van, sommigen denken, ja, God kan alleen werken in deze plaats. En dus heb je steeds een nieuwe zondag nodig, een nieuwe dienst om je geloof een boost te geven. En dan leven we van dienst naar dienst, maar God is niet beperkt tot deze vier muren. God is niet beperkt, amen, tot het geven van boodschappen alleen door mijn mond. Amen. God is niet beperkt tot aanbidding getoond doorheen onze muziek. Amen. Jij kan je eigen aanbidding maken daar waar je bent. Ja, maar ik kan niet spelen. Ik heb geen muziekinstrument. Hey, je hebt toch een stem. Zing. Zo luid, zo vals. Het maakt allemaal voor God niet uit. En voor de engelen ook niet. Die zullen wel bij je blijven. Amen. Halleluja. En als je geen instrument kan spelen, vraag gewoon aan de Heer. Van, oh vader, ik heb zo'n passie om u te aanbidden. Met muziek. Amen. En je zal zien wat God gaat doen. Amen. Amen. Broer Emmanuel, je hebt ook muzikaal talent. Ik wist het niet. Je hebt zo'n muziekproductie enzovoort gedaan. God zal u gebruiken. Zuster Hanna, amen, je bent bezig met je piano, amen, God zal je gebruiken. Al onze jonge mensen hier, amen, die misschien nog niet weten van of ze kunnen zingen of niet, amen. Ik heb altijd gezegd, ik kan niet zingen, tot mijn pastor vroeg aan mij in 2006, Bart, ga een keer meezingen in het koor. Ik zei, ik kan niet zingen, pastor. Maar ja, omdat jij het vraagt, zal het wel doen. En ik weet niet, van de ene dag op de andere, ik hoorde gewoon noten kunnen houden en zo verder. Van het koor naar de worship leader, mijn worship naar de drum en zo verder. God maakt een weg. Amen. Waar er soms geen lijkt te zijn. Halleluja. Maar je moet gewoon voor jezelf bepalen. Aanbidding van God, dat is niet beperkt tot de kerk. Ik bid, aanbid ook buiten de kerk. Het is alweer zo gevaarlijk om de microfoon op te zoeken. Oh ja, ik wil de microfoon. Ik wil de microfoon. Want dan kan ik eindelijk gezien worden door anderen. Kan ik eigenlijk gehoord worden door anderen? Is dat je motivatie? Alsjeblieft, blijf van die microfoon af. Leer de Heer te prijzen daar waar niemand u ziet. Amen. Leer de Heer te prijzen daar waar niemand u kan horen of applaudisseren. Amen. En je zal zien, God gaat u, amen, elevate to a new position. Waar was ik? Okay, dus we hebben een voordeel. Elke nederlaag kan de zwakte van uw bijgeloof openbaren. Ja, in het geval van de Israëlieten, zij hadden hun geloof gesteld in een kist. Zij dachten, we hebben vroeger overwinningen gekregen, we doen gewoon hetzelfde en God gaat onze overwinning. Maar hun hart was ver weg. Kijk, er waren twee zonen, 1 Samuel 2 vers 12. Een ander voordeel wanneer een nederlaag. Van een nederlaag. Het verwijdert zwakke, incompetente en ongelovige leiders. Het verwijdert niet al, het openbaart. Het land stond onder bewind van Eli. 1 Samuel 2 vers 12. Het land stond onder bewind van Eli. Eli was een hoge priester. En de hoge priester, hij was een baas over alles. Had twee zonen, maar de zonen van Eli waren een stel afpersers. Ze trokken zich niets van de Heer aan en maakten misbruik van de rechten die aan het priesterambt verbonden zijn. Wanneer iemand een offerdier liet slachten, dan kwam er als het vlees gaar was, een priesterknecht met een drietandige vork en zo verder. Ze maakten misbruik. En jaren en jaren stapte om en God had er genoeg van. En hij gaf een profetie aan Eli dat er niemand van zijn bloedlijn ooit nog zou worden aangesteld als priesters. Amen. Soms kunnen we verschrikkelijke dingen horen, zoals ik juist heb gezegd, over die Raffi, Ibi, Joshua, Al, Bishop, en er zijn er nog veel andere, waarvan we niet weten. Ja, mensen in hoge spirituele posities, die vallen. En dan vallen andere mensen ook, omdat hun leiders vallen. Ze verlaten de kerk wanneer ze horen over schandaal en zeggen van, ja, kijk, als het zo zit, dan is er geen hoop voor mij. Als die het al niet kunnen redden, als die het al moeilijk hebben, als die al ruzie maken, wat wordt er van mij verwacht? Je hebt een persoonlijke relatie met God. Amen. Als er iets gebeurt met de, hoe noemen ze, die twee zonen, ik niet dat dat ook moet gebeuren met u. Als je hoort over een schandaal van een of andere gevallen leider, in plaats van naar zelf te kijken, zeg, oh Heer, heb medelijden met ze, Heer. Ze wisten niet wat ze deden. Heer, laat het mij niet overkomen. Laat mijn hart zuiver zijn voor u, Heer. Leer eruit, trek er lessen uit. Maar ga niet direct iedereen over dezelfde kam scheren en zeggen van, ze zijn allemaal slecht. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Ik zeg, weg hier. Weg hier uit de kerk. Nu, soms moet je inderdaad een bepaalde kerk verlaten. Als hij inderdaad helemaal doordrongen is van corruptie, dan moet je een bepaalde organisatie verlaten. En moet je een tijd nemen om met de Heer zelf te spenderen. En alles wat je ooit hebt geleerd, moet je gewoon weglaten en zeggen van, Heer, het is tussen mij en u. En gewoon uw woord. Laten we terug van nul beginnen. Amen. Dank u, Jezus. Vertrouw niet op mens. Vertrouw op de Heer, uw God. Stel je vertrouwen en je wijsheid op hem. Halleluja. Ik ga niet vallen omdat iemand anders is gevallen. Amen. Mijn redding is te belangrijk om het te laten afhangen van iemand anders. Amen. My salvation, mijn verzoening met God, mijn relatie met God is te belangrijk om dat te laten afhangen van iemand anders' relatie met God. Amen. Als dat daar is misgegaan, laat het zo zijn. Maar Heren, niet met ons. Halleluja. Niet met mij. Halleluja. Want ik kijk en ik hou mijn ogen op u. Niet op pastor zo, en apostel zo, en profet zo, en dan ga ik helemaal gedisillusioneerd zijn, wanneer dat het toch niet de man van God was die ik dacht. En aan alles begin je dan te twijfelen. Als je bouwt op Jezus, dan hoef je niet te twijfelen. Amen. God laat het toe om zwakke, gecorrumpeerde leiders te exposen, te openbaren, zodat uw ogen kunnen gefocust worden tot de ware, de ene. Amen. En ik eindig met dit. Kijk, een nederlaag in een oorlog wil niet zeggen dat het gedaan is. Amen. Je mag je er niet bij neerleggen. Maar verwachten dat God alles kan gebruiken voor het goede. Hetgeen wij moeten doen is, als er inderdaad nederlaag, we bekeren ons. Amen. We keren ons om van onze afvallige wegen en we gaan God betrekken in ons leven. En ook al ben ik verslagen op een bepaalde plaats, ik ga er iets uit leren en tezamen met God gaan we nu verder. En gaan we overwinningen behalen in Jezus' naam. Kijk wat er gebeurt nadien. 1 Samuel hoofdstuk 7. Dus hoeveel mensen waren er gestorven? Veel, hè? 39.000 of zoiets was het. 35.000, veel. De ark was weg. Het hele leiderschap was done. Gedaan. Dank de Heer dat Samuel, want dat was de bedoeling. Slecht weg, Samuel, mijn gezalde moet naar boven komen. Nu was Samuel. Samuel was nu de spreekbaas. Die was opgegroeid onder Eli trouwens. Ja? Altijd onderdanig geweest, altijd zijn mentor gevolgd. Maar God heeft bepaald tijd, het is gedaan voor Eli, het is gedaan voor de zonen van Eli. Het is aan Samuel. En er verstreek ruime tijd vanaf de dag dat de ark... He, dus was gestolen. 20 jaar. Oké, het heeft even geduurd. 20 jaar. Maar God is altijd op tijd. Steeds meer Israëlieten klaagden nood bij de Heer. Ten slotte sprak Samuel het volk als volgt toe. Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de Heer, doe dan de vreemde goden, zoals Astarte weg, en richt u met heel uw hart naar de... Dien hem alleen, dan zal hij u bevrijden uit de greep van de... Filistijnen, 20 jaar zaten ze omwille van die ene nederlaag. 20 jaar zaten ze, dat is een lange tijd, nietwaar? Dat is een lange tijd. De overwinning was niet direct. Een lange tijd geduurd eer dat ze de boodschap kregen, bekeert u nu. Godse tijd. Dus deden de Israëlieten de Baals en Astarte weg en dienden alleen nog de Heer. En toen zei Samuel, dat iedereen naar Mispa komen, dan zal ik voor u tot de Heer bidden. Het hele volk kwam in Mispa bij elkaar. Ze putten water dat ze voor de Heer uitgoten en vasten de hele dag en ze erkenden, we hebben tegen de Heer gezondigd. En zo gaf Samuel in Mispa richtlijnen aan de Israëlieten. Ruo, kan je me komen helpen? Ze komen samen, 20 jaar die ze bekeren, ze hebben gezegd, ja, we hebben fout gedaan. Die valse afgoderij, eerst met de ark... is dan overgegaan in echte afgoderij naar de Astartas en de, wat was dat nog, de Baals. We moeten die wegdoen. Alleen de Heer is het waard om aanbeden te worden. En ze zijn dan terug in een veldslag gegaan en ze hebben de overwinning behaald. Je kunt dat lezen als je verder leest. En dan in vers 12, na afloop, dus na afloop van de overwinning, ze hebben die veldslag behaald, na 20 jaar nog eens een overwinning, halleluja, en na afloop plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Ibn Azer. Want verklaarde hij, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Het was dezelfde plaats waar als ze 20 jaar voorheen een nederlaag hadden geleden. Maar nu haalden ze de overwinning. Wat is er veranderd? Hun ogen zijn gefocust op de Heer. 20 jaar geleden was het een plaats van vernedering, van nederlaag, van openbaring van hun zwaktes, een openbaring van hun zwakke, incompetente leiders. Maar 20 jaar nadien is diezelfde plaats, dezelfde veldslag, dezelfde tegenstander, veranderd in een overwinning en wordt getoond de kracht van de focus en geloof op dat wat de Heer zegt en zijn waarachtige leider die sprak doorheen de geest. Amen. Blijf niet zitten bij je nederlaag. Halleluja, want God kan jouw nederlaag gebruiken. Amen. In een overwinning voor iemand anders. God kan jou gebruiken, de omstandigheden van je leven, hetgeen dat je hebt meegemaakt, hetgeen dat je doormaakt, de pijn, de kwellingen. God wil daar een overwinning in maken, zodat je andere mensen die met dezelfde pijnen en kwellingen meemaken en omgaan en worstelen, dat zij kunnen bevrijd worden. Amen. God draait alles om voor het goede, voor zij die van hem houden zijn geroepen naar zijn voornemen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. God wil vandaag, halleluja, een overwinning geven, een openbaring, vandaag doorheen het woord. Zeg, roep op mij. Roep op mij. Dat is wat de Israëlieten deden. Ze riepen op de naam van Yahweh. Halleluja. Pleitend voor vergiffenis. Halleluja. Wij leven in het nieuw verbond. Nieuw verbond zegt, we zijn gered door Jezus. Het bloed van Jezus geeft ons vergeving. Dus wat moeten we doen? Bedek ons, Vader, met uw bloed. Ik dank u voor uw bloed. Het is groter en krachtiger dan mijn zwaktes. Dank u, Jezus, dat u bent gekomen. Dank u voor het fundament dat u heeft gelegd. Ik wil mijn huis bouwen. Ik wil mijn huis en mijn leven bouwen op uw overwinning. En dan worden we meer dan overwinnaars. Amen. Als je met mij nog een lied wil zingen in Jezus' naam. Halleluja. Thank you, Lord. Halleluja. Thank you, God. Halleluja, Heer.
Heer, als er, halleluja, bijgeloof, ongeloof in mijn hart is, Jezus. Bid, Heer, dat u mogen verschijnen. Dat u alles nieuw mag maken, Jezus. Neem de idolen weg in mijn leven, Jezus. De zaken waarin ik me vasthoud, waarin ik me vastklamp. Die maar zwakke dingen zijn, Heer. Ik wil alleen u, Jezus. Ik wil alleen u, Jezus. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. En u bent de held die voor ons strijdt. O, u baant de weg van overwinning. En elke vijand vlucht. En ieder poër valt neer. Naar boven halen, naar mijn hoogste Heer. Voor eeuwen is uw heerschappij. En uw troon staat onwankelbaar. Naar waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en u geeft leven. Hey, elke zon verstilt en door de klank van uw stem alles bij verkoopt.